Goedenavond. Annette en ik hebben elkaar één keer ontmoet voor deze avond. En dat werd een gesprek waarvan ik later dacht, oh jee, hier gaan we 3 avonden voor nodig hebben om alles aan u te kunnen vertellen wat ze allemaal doet. En welke betekenis dat heeft. Dus om daar nu een weg in te vinden, leek het mij mooi om dat chronologisch te doen, maar als eerste moet je je geboorteplaatsen aan ons uitleggen, want dat klinkt natuurlijk vreemd. Dat je 2 geboorteplaatsen hebt en ik weet dat daar een verhaal achter zit. Kan je dat vertellen?
Nou, allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. Prachtig. Ik ben geboren in 1960 in Den Haag. Je had een Haagse vader en een Friese moeder. En ik denk vanaf 1999 kwam ik voor de eerste keer in Zuid-Afrika. En dat is voor mij zo meer dan thuiskomen geweest. Een onverklaarbaar gevoel. Ik geloof dat Stef Bos zegt, je moet niet alles willen verklaren voor je het weet, verklaar elkaar de oorlog. Maar in die zoektocht van wat is het hier, ben ik echt gewoon heel veel in contact gekomen met Zuid-Afrikanen, Zuid-Afrikaners. En keer op keer kreeg ik de vraag van, ben je hier geboren? En zo voelde het ook. En nou ja, dat is tot en met in de ontmoetingen van een van voor mij belangrijke vrouwen in Khayelitsha, in Kaapstad. En zij heeft een droom gehad in contact met ancestors. En zeg, ja, jij is van hier.
Jij is van hier?
Jij is van hier, ja.
Voor degene die dat niet zoveel zegt, Khayelitsha is een township, eigenlijk een hele grote stad. Naast Kaapstad, kan je wel zeggen, naast het Kaapstad dat wij allemaal kennen. Als je van de luchthaven komt in Kaapstad, heb je aan de ene kant prachtige villa's, heel mooi, en aan de andere kant kilometers, 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 township, dus kleine huisjes, krotten deels op. Khayelitsha is een stad waar, ik weet niet hoeveel mensen wonen, miljoenen. Nou, maar daar heb jij dus iemand ontmoet,
ja,
die jouw tweede voornaam heeft gegeven.
Dat klopt. Ja,
en die gaat ook een bedoeling of een betekenis.
De tweede voornaam is Nobuntu. En ik was een aantal jaar geleden in Zuid-Afrika en zij belde mij dat ik moest komen. En ik zei, nou, ik had op zijn westers gezegd 1000 argumenten waarom ik geen tijd had en niet kon. En helemaal uitleggen, maar nee, dat was niet in vraag. Ik moest komen. En de community kwam bij elkaar. Ze had dus inderdaad een droom gehad met een van haar ancestors en die zei dat ik de naam Nobuntu moest krijgen. En dat betekent dan Mother of Humanity.
Kijk.
En dat is heel eervol.
Dus daarom is dat voor jou blijkbaar ook ben je een tweede geboorte geweest?
Ja, daarom draag ik ook de naam. Voor mij voelt het ook echt zo van ik heb 2 voornamen, ik heb 2 namen. Het voelt zelf van ik leef in Nederland, maar ik leef ook in Zuid-Afrika.
Ja. Ja. Dat is wel iets dat was even een sprongetje van 1960 naar 1999.
Ja.
Jouw eigen geschiedenis, jij hebt daarover geschreven ook. Jouw eigen familiegeschiedenis, je jeugd. Daar zijn een aantal dingen naar boven gekomen, gebeurd ook, die heel bepalend zijn geweest voor jouw verdere ontwikkeling en de gang. Wat jij schreef is een motto van je vader, het gaat niet om leven, maar om overleven. Daarmee ben jij grootgebracht, maar dat is niet jouw motto geworden, gebleven.
Nee, ik denk dat het wellicht voor iedereen, het is niet zo, kijk, je jeugd is zo, hoe moet ik het zeggen, zo betekenisvol voor iedereen. En ik denk als je alleen maar daardoor laat bepalen, dan word je misschien niet volwassen. Misschien is het wel erkennen dat de betekenis van je jeugd, je socialisatieproces, maar het gaat door. Het gaat door. Inderdaad, mijn vader die werkte bij de Shell. Ik vertelde ook bij, daarvoor gingen we heel vaak verhuizen. Dus we moesten echt, je was net ergens. En dan daardoor had je het idee van, nou, ik woon ergens, maar ik woon er ook weer niet. Ik ben er ook weer niet. Dus iedere keer dat loslaten. Maar mijn vader was mijn vader was een oorlog getraumatiseerde man. En ik kom uit een gezin waarbij mijn opa van moederskant de Medal of Freedom had uit het verzet. En de vader van mijn vader was SS-officier en is gesneuveld in de oorlog. En zelfs het woord sneuvelen mocht in ons gezin niet gezegd wordt, alsof dat te eervol zou zijn. Dus het is met enorm veel schaamte en geheimhouding heeft dat gespeeld. En van kleins af aan heb ik altijd gevoeld dat het geheim wat mijn vader met zich meedroeg, we mochten daar ook nooit over praten, dat zo'n 4 mei, hoe beladen dat het was, dat aan de ene kant de trots van de ene grootvader er wel zou mogen zijn en het verdriet of de geheimhouding van de achtergrond van mijn vaders vader er niet mocht zijn. En dat maakte veel meer, zoals vaak dat één feit wat gebeurt, of één feit, dat het is net, wat ik zeg altijd, als een steen die in de vijver naar beneden gaat. Het is veel meer dan de steen die zinkt in de vijver. Alle vissen schieten alle kanten uit. Het is zo bepalend. En het, zeker, kijk, achteraf is het altijd, kun je niet alles zo precies verklaren. Maar ik heb altijd gevoeld dat mijn vader hiermee, met het geheim, dat hij ook zoveel van zijn eigen gevoelswereld heeft moeten afsnijden.
Ja.
En dat neem je mee, dat is onlosmakelijk daarmee verbonden in het gezin, dat voelen was er niet zo bij. Dus vandaar de zin, het gaat om overleven in plaats van leven. Dat was mijn vaders motto, dat kregen we echt uit de pakken.
Jij hebt wel, ik zou denken als buitenstaander, dat met twee opa's die zoals in de klassieke betekenis waren, de een was goed, de ander was fout, want zo was dat toen. Ook in mijn jeugd, je was goed geweest of je was fout geweest als je volwassen was geweest in de oorlog. Is het voor jou toch duidelijk geworden dat het niet allemaal zwart-wit is?
Nee.
Maar dat ging niet zonder slag op stoot. Jij hebt het daar zelf moeilijk mee gehad. Dus niet speciaal met je opa's, maar wel met schaamte, ja, of niet schaamte, kan ik daar vrij in zijn?
Ja.
Want jij hebt, ik durf dat te zeggen omdat je het over geschreven hebt en iedereen het heeft kunnen lezen, dat jij een eetstoornis hebt gehad die wellicht voortkwam uit een wegstoppen, moeten stoppen.
Ja.
Wat ik me heb afgevraagd, want dat stond niet in, dat heb ik niet kunnen vinden, hoe kom je daaruit? Want daarin schieten in zo'n, is dat, heeft dat...
Ja, ik denk eerst om te inschieten. Het is niet iets wat je op dinsdagmiddag 3:15 denkt om erin te schieten.
Nee.
Dus ik denk wel hoe het langzaamaan voelt om hoe er een soort discrepantie is wat in jezelf ontstaat. En er zitten natuurlijk een legio factoren. Een daarvan was dat ik, maar wellicht door het minder mogen voelen en met emoties omgaan in het gezin, daarnaast misschien wel gehandicapt was, redelijk intelligent was. Dus er werd ook heel veel nadruk gelegd op gymnasium en ook doorstuderen. En dat ging allemaal goed. Dus ik kwam in mijn jeugd met het gymnasium. Ik kon redelijk goed tennissen zijn. Ik kon goed bridgen. Dus alles leek het zondagskind te zijn. En dan op die leeftijd van adolescentie, als je uit het huis gaat en dan beoogd wordt om psychologie of wat dan ook te gaan studeren in de grote stad. En dan komt ineens... de hamer of zo. Dus het geobsedeerde en het gefixeerde om iets niet te voelen. Ik denk dat dat ik daarin doorgeslagen ben om het zwakheidsideaal. Zo ontstond het dan. Dus dan zit je 4,5 jaar gevangen in een geobsedeerde gedachte en je weet helemaal niet hoe je eruit moet komen. Een soort gevoel.
Is dat ook een drijfveer geweest om als psychotherapeut te willen, je bekwamen willen werken?
Nou, ik denk dat toen ik 12 was, kon ik niet kiezen tussen Nederlands studeren of psychologie. Dat was toen ik 12 was. Ja. Ja. Nee, het is niet dat ik met die eetstoornis zat en denk, god, laat dat is. Hoe eruit? Ja, ik noem dat maar zo. Het is een afgesneden gebied van niet toegestaande delen in jezelf. En van een zekere zin kennen we dat allemaal, denk ik wel, voor een stukje van het ene gevoel of het enige deel in jezelf vind je leuker dan het andere om op de voorgrond naar voren te laten komen. Maar ik denk dat het compleet afgesneden voelde. Ik kan alleen maar zeggen dat ik toen zei, toen voelde dat ik niks voelde. Hoe het voelt om niks te voelen. Dat is een, kan ik soms nog wel in herinnering kan ik erbij komen. Denk ik zo opgesloten was dat toen. En dan gebeuren er een aantal dingen in je leven. En ik kan niet zeggen, er is één iets, maar het heeft te maken met opnieuw leren voelen. En opnieuw leren toestaan wat niet toegestaan is. En daar op finaal ook weer een doorslag, hoor, overigens. Dus het is met schade en schande over de grenzen gaan en alles doen wat God verboden heeft. Ja. En dan, ik zag niet alle details hiervan, maar misschien beelden. Ja. Ja. Maar kan het iedereen aanraden om het via die weg te doen? Ja, ja. Ja. Ik zeg tegenwoordig, als je toch een verslaving hebt, kies een lekkere. Ja. Dat,
ik heb één zin over die periode opgeschreven die mij, wat ik een hele mooie vind, ook omdat het jou in, met vluchtelingenkinderen heeft erg geholpen en heeft geholpen ook, wat betreft hoe een kind zich voelt in wonderlijke omstandigheden. Daar staat, jij hebt geschreven, nog schaamte, nog trots is in feite gerechtvaardigd. Als het gaat in haar geval de opa's. Het is niet jouw verdienste, nog jouw schuld. Dat is natuurlijk een heel mooi gegeven aan, voor kinderen in allerlei omstandigheden. Dat kan zelfs, ik zal zeggen tussen aanhalingstekens, iets eenvoudigs zijn als het scheiden van de ouders, waar kinderen zich heel vaak schuldig of medeverantwoordelijk of zo niet voor voelen. En dat is natuurlijk bij oorlogskinderen, vluchtelingenkinderen, nog echt heel traumatisch. Aspect. In een sprongetje naar Zuid-Afrika. Jij hebt een society, een stichting, die heet Ubuntu. Ik heb, het is een Zuid-Afrikaans woord, met een, wat ik heb gelezen, een hele inspirerende betekenis. Het is een diep besef van onderlinge verbondenheid van mensen, van mensen die daardoor met elkaar, waardoor dat wordt uitgedrukt. En de identiteit van ieder individu staat niet op zichzelf. En een Afrikaans spreekwoord zegt, dan hoop ik dat het goed uitspreekt, Ubuntu, Ngumuntu, Ngunabantu, ik ben omdat wij zijn. In plaats van onze westerse filosofie, ik denk, dus ik besta. Dat is een hele andere. Jij doet eigenlijk twee dingen, wat ik heel bijzonder vind. Jij doet allerlei projecten in Zuid-Afrika met een zusterstichting, of zusterstichting met een, in samenwerking met een stichting waar je straks nog van alles over moet vertellen, wat dat betreft. Maar je doet ook weer andersom. Kijk, wij zijn gewend ontwikkelingshulp te willen bieden aan landen waar men het slecht heeft, waar armoede is. Maar zij hebben een andere rijkdom die wij weinig gebruiken. En dat is wat jij mee terugneemt. Vertel.
Ik denk zoals alles in het leven, wanneer ontstaat het? Ik kwam dus inderdaad in 1999, 2000 voor het eerst in Zuid-Afrika. En ik was daar. En ik had er met Marjolein nog over van. Ik was daar voor de eerste keer. En er gebeurde iets met me. Het was alleen maar janken en thuiskomen. En zo sterk dat ik voelde van ik moet me hier in die rode aarde, moet ik me omwentelen en wentelen in de aarde. En ja, je denkt op een gegeven moment, God, ik heb burn-out, of ik heb te veel wit wijn gedronken, of ik heb zonnesteek. Of ja, het is niet normaal, dat is niet normaal. Dat gevoel niet kunnen verklaren. En toen stond ik op de luchthaven en toen stond er een billboard, you can leave South Africa, but it won't leave you. Dat kwam zo binnen, die zin, dat ik denk dat het ging letterlijk onder mijn huid zitten. En wat is dat dan? Dus het is eerst een gevoel en pas dan proberen te verklaren of te zoeken. En toen liep dat natuurlijk, kijk, achteraf kun je alles verklaren dat je denkt, ja, van kleins af aan was ik al met dat thema bezig tussen ik en de ander. En waarom wou ik op mijn 12e al psychologie studeren met het idee van, ja, er klopt iets niet of zo, ik voel me niet hier helemaal thuis, en dan heb ik het over Nederland. Dus ik kwam in Zuid-Afrika toen en dat gevoel van wat dat thuiskomen, wat is dat? En dat in combinatie met, ja, wie niet, ik zag bij jullie ook de foto van de inspiratiebron Mandela, voor wie niet zou ik bijna zeggen. Maar het fascineerde mij enorm altijd, wat maakt nu dat hij A, zo lang de gevangenisstraf overleeft, wat maakt dat hij zonder wraak uit die gevangenis is gekomen? Wat is dat? Je probeert je te verplaatsen. En dus ook de autobiografie van Mandela lezend, maar continu in gesprekken met blanke mensen, zwarte mensen, jong, oud, dik, dun, maakt niet uit. Door elkaar kwam ik iedere keer bij het woord Ubuntu uit. Ubuntu, people are people for other people. ik ben omdat wij zijn. En dat voelde ik zo. Ik denk, ja, maar zo, daar zit het. Zo,
heel mooi. Dan zeg je, mensen zijn mensen door andere mensen.
Ja, people are people. Ja. Ja. Het is voor mij ook zo onder mijn huid. Ik denk, het is niet een overtuiging, maar ik denk van zo zit het. Of zo. Maar ik geloof er dus ook zo in. En dus, nou ja, goed, dan kun je dan wetenschappelijke onderzoeken nog bijhalen van hoe het zit in onze hersenen. Maar ik denk, zo werkt het dus. Dus het gaat heel ver dat je denkt, ja, maar wie ben ik dan? En je bent dus het, de autonome gedachte, of dat dichter bij jezelf komen, of dat alles waar wij mee bezig zijn, vaak met mindfulness of wat dan ook. Ik denk, my goodness, het is zo'n soort nog dieper in jezelf kijken. Terwijl ik denk, de wereld scheelt om dingen die nodig zijn. We gaan wat doen. Kijk niet zoveel in de spiegel, kijk meer naar het raam, naar buiten. Zo van, ik denk dat we daar zoveel van kunnen leren en dat het nodig is. Ik denk dus echt dat Ubuntu, dat ja, the world needs Ubuntu, zei Steve Biko ooit.
Ja.
Ja, het is echt dat stuk. Ik zit nu even de draad te zoeken wat de vraag was.
Over Ubuntu.
Over Ubuntu, dat verder. Dus daarmee dat lerend, lezend, in contact is ook. Dus ik heb daarin zoveel, ik denk wellicht het bewijs van Ubuntu door de ontmoetingen geleerd van de mensen in Zuid-Afrika. Ik pak één iemand op een gevangene op Robbeneiland die ik vroeg van, hoe komt het nou toch dat je ons blanken niet haat? Hoe komt dat? En toen zei hij, wijzend op een groepje kinderen en op een blanke man, en hij zei, when we fight, we destroy their future. En toen dacht ik vond het gewoon kippenvel, die hoendervel. Ik denk, when we fight, we destroy their future. En dan zie ik meteen voor me hoe polariserend vaak onze media is. Dan zie ik bij Voetbal International dat we het leuk vinden dat Johan Derksen Brief van Gaal van Rottevis uitmaakt. Dan zie ik politieke debatten vormen. Dan zie ik een directeur met een directielid van de Rabobank met 6 ton naar huis gaan. Denk ik, wat zou toch mooi zijn dat al die mensen zouden zeggen, when we fight, we destroy their future.
Ja.
In vechtscheidingen of, nou, dat stuk, ik denk, één zo'n man, wat een waanzinnige wijsheid dat. Ik heb het is niet één ontmoeting, maar ik haal de lichten eruit.
Ja. Ik zou graag willen heel even onderbreken, omdat we hebben het over Zuid-Afrika en ik hoor jou net zeggen, hoenervel, als kippenvel. Prachtige taal, ja. Zo verwant aan de onze. Marnix, mijn dierbare zoon, en ik willen graag een liedje voor jou zingen. Dat is geschreven en uitgevoerd door Amanda Strijdom. En Amanda is een prachtige Zuid-Afrikaanse zangeres die nog in tijden van de apartheid bij een festival een blijkbaar anti-apartheidsgroet bracht, verguisd is door het hele publiek, is volledig ingestort, maar wel weer opgestaan. En dit liedje heet Ik geloof.
Ach.
Dus misschien maak ik me belachelijk met mijn uitspraak, maar. Ik moet er even wassen in wat huis houden. Oh, in blaren en in weer. In gitaren, wat een raas. Ik gooi in rock and roll en schuiltjes. Vergifnis en jasmijn, zoals die jaren persoonlijke professionaliteit, vergeving, verzoening en herstelrecht, gedeelde menselijkheid, betrokken besluitvorming, presentie, Ubuntu intervisie, ondernemerschap, duurzaamheid. Dat kan allemaal in de cursus. Dat bedoel ik helemaal niet kritisch. Nee. Maar daar kan je vast iets over vertellen.
Ja.
Want Ubuntu, ik vind het een heel mooi begrip. Het is een heel rijk begrip en wij kunnen daar, denk ik, heel veel van leren. Iets in mij, ik ben een Twentenaar en die denkt meteen, hoe dan? Je kan vast daar iets over vertellen hoe dat dan in zijn werk gaat en dat wij dat allemaal gaan doen volgend jaar.
Nou, het begint al dat ik inderdaad, ik kan niet kiezen, ik wil verbinden. Ik geloof of ik in verbinding. En alle dingen die je noemt, en daar zitten nog 100 dingen in die misschien ontbreken, maar het zijn geen losse elementen. Dus voor mij is het logisch als het gaat om, als je Ubuntu ziet als een zowel op micro, meso, macro niveau, als een totale verbinding, de oneness, dus we zijn allen met elkaar verbonden, dan is dat een heel diep gewortelde mens. Beeld. En dat het mensbesef is het. En dat betekent dus dat, ik heb een woord bedacht, je hebt een taal, epos. En epos is e-mail. Maar ik moet een woord bedenken, een afkorting. En ik bedoel daarmee, wat betekent dat die, als je Ubuntu als verbinding in hoofdletter V voelt, wat betekent dat existentieel in onszelf? Wat betekent dat privé? Wat betekent dat dan in onze persoonlijke professionaliteit? Dus je kunt continu wel onderscheiden, maar niet scheiden. Dus scheiden, dat is weer de afgesplitstheid. Dus wat betekent dat dan in die persoonlijke professionaliteit, wat je ook doet? Wat betekent dat in de organisatie waarvoor of waarin je werkt? En wat betekent dat in de samenleving, als bijdrage aan de samenleving? Dus dan krijg je die E, die P, die O en die S. Om dan toch iets te splitsen, om het overzichtelijk te maken. En dus ik ben ook nog zoekende naar, het is geen opleiding, het is geen cursus, je moet het iets noemen, ik weet het woord nog steeds niet, wat, noem het een reis, noem het etappes in plaats van modules, dus op reis gaan met elkaar, En ik zoek daarin met anderen mee. En voor mij is Ubuntu niet dat we nou iets plukken uit Zuid-Afrika of uit Afrika. Overigens een global concept. Ubuntu is het Zulu woord vanuit Zuid-Afrika. Natuurlijk de kans voor Nelson Mandela en West Mantutu. Maar het is meer de wisselwerking ook tussen Nederlanders en Zuid-Afrikaan en Zuid-Afrikaners. En ik vind het een erfgoed wat hoort en recht doet aan Afrika. En ik vind niet dat we dat zomaar mogen plukken en gebruiken en laat staan daar winst van maken. Dus ik gelijktijdig hoor ik Mandela dan weer zeggen, het maakt niet uit wat je verdient, of hoe je het maar weer teruggeeft en hoe je het verdeelt. En, maar ik probeer daar wel te kijken van wat kunnen wij, wie wij ook zijn, Nederlanders, daar leren. En wat kunnen we... Het is het omgekeerde bijna van het kolonialisme, alsof wij het weten en het daar moeten brengen. En hoe kunnen we een soort erfgoed, een erfrecht aan hun teruggeven, een soort plek geven. Dan moet je op de kaart zetten. Ik weet niet hoe jeuk worden nou, maar ja... Dus dat is mijn intentie, dat ik echt voel. Dus daarin, kijk, ik ben zelf, het gaat voor mij zo ver, ik ben dus ja, ook psychotherapeut, maar in de wereld van psychotherapie krijg ik ook steeds meer het idee en hulpverlening, nee, er klopt iets niet. Want we gaan, pak even jeugdhulpverlening als voorbeeld, dan heb je dus al een samenleving, dan heb je dus de communities, dan heb je dus families, je hebt gezinnen. Dan hebben we een kind en een kind hebben we dan gediagnosticeerd met een probleem. En dan gaan we dat kind ook nog eens een keer fragmenteren met ADHD, autisme of weet ik wat voor rugzakje. En dan gaan we daar ook weer op specialiseren. Daar maken we ook nog een beroep van. En al die beroepsgenoten die werken niet goed samen. Want ik denk, je bent dus aan het fragmenteren, aan het problematiseren en aan het protocoliseren. En aan het... Ik denk, mijn beroep, ik raak in de war met mijn eigen beroep, het klopt niet meer ofzo. Dan denk ik, kunnen we, Desmond Tutu is een uitdrukking dan waar het Engels zegt, het pad van de gedeelde menselijkheid. Het pad van de gedeelde menselijkheid. En voor mij is daar, nou wat er uitspringt, is zeker uit enorme dank aan Desmond Tutu en zijn dochter, dat ik met nog dagelijks, iedere dag leer, wat is vergeving? Wat is ten diepste vergeving? En wat betekent dat dus ook? Als ik denk aan hoeveel wij in onze wereld geïnstitutionaliseerd hebben. En dan gaat het dus ook, als jij en ik ruzie krijgen, dan is het al, nou als je niet uitkijkt, dan spannen we meteen een rechtszaak tegen je aan. En dan moet het daar weer uitgevochten worden. En we zijn al heel ver als we weer een mediator erop hebben, die er ook weer aan verdient. Ik denk, kunnen we nog een beetje, when we fight, we destroy the future. Dus als je dus dan daarin ook voelt wat vergeving is vergeving en restorative justice is dus, hoe kun je dus echt ten diepste beseffen dat je niet iemand kunt isoleren of exit of, en je kunt ook een daad niet loszien, dat is het, een daad niet loszien dat een enkeling dat doet. Maar het sprongetje even, ik denk dat het voor mij een voorbeeld van Ubuntu, dat het niks met Zuid-Afrika van doen had, maar toen het... Ik was ooit per toeval in Oslo toen het gebeurde met Anders Breivik en de hele wereld geschokt was. Het was gruwelijk. Maar ik heb toen zo'n bewondering gehad voor Jens Stoltenberg, dat hij onmiddellijk daar stond als leider van Noorwegen. En hij zei drie dingen. Hij zei, laten we als de bevolking op te roepen om niet in de wraak te schieten naar de dader, maar laat alle aandacht uitgaan naar de slachtoffers als eerste. Hij is diverse moskeeën gaan bezoeken om de islamitische wereld een hart onder de riem te steken. En als derde vond ik het zeer opvallend, hij zei iets van langdurige, een verdere aard. Hij zegt dat we moeten gaan kijken hoe heeft het gekund dat één zo'n lonely wolf in onze samenleving heeft kunnen opgroeien zonder dat wij het gezien hebben. Zonder daar een antwoord meteen op te hebben. Maar dat is, ja, ik denk actueel, als ik vandaag hier naartoe ga en ik ga langs Den Dolder, ik denk, oh god, we hebben allemaal natuurlijk het idee van hoe kan het zijn dat met iemand die wel geen TBS, hoe kan het zijn, veroordeeld, toch weer vrijkomt. Een verschrikkelijk moeilijke discussie.
Ja.
Ja. Maar goed, ik wil zeggen dat alle dingen die je noemde, dus de duurzaamheid met de relaties, de duurzaamheid met de aarde, dat is dus Ubuntu. Ja.
En je hebt een
je werkt samen of je doet veel voor een stichting in Zuid-Afrika, ja. De Amy Beale Stichting. En de Amy Beale Stichting, daar, die is ontstaan door misschien wel de meest bijna voor ons onbegrijpelijke, in elk geval ultieme vorm van vergeving, waardoor die stichting is ontstaan. Hoe droef ook, heel bijzonder.
Ja.
Dus kan jij even iets vertellen over, over de Amy Beale Stichting?
Graag.
Nou, dat is een mooi voorbeeld namelijk.
Het is mooi, de start is geweest dat ik op 10 maart 2010 een droom heb gehad. Ik was wel erg met Ubuntu en alles bezig. En ik had op 10 maart 2010 had ik een droom. Letterlijk een droom, gewoon slapend 's nachts. Maar een droom die ik nog nooit zo heb gehad. Dat ik een mannelijke stem hoorde zeggen dat ik in Nederland de South African Ubuntu Foundation zou moeten oprichten. En ik zie nog steeds die witte neonletters vormen in die droom. S-A-U-F, Frans woord SOF. De South African Ubuntu Foundation. Ik stond 's morgens op en ik ben naar mijn laptop gegaan. Ik denk eerst de domeinnaam vastleggen. Een beetje westers narcistisch gedoe. Ik denk van, en God straft onmiddellijk, want de South African Ubuntu Foundation bestond dus al. En die was dus opgericht in 2006 door een meneer Kevin Chaplin. En ik dacht, ik keek naar die, ik denk, hoe de hel is Mr. Kevin Chaplin? En toen een stukje jaloezie. Toen dacht ik van, nou, ik ga kijken naar die site. En daar las ik alles over Ubuntu. En voor mij was die site lezen alsof daar. En nou ja, dit is het. Op een moment ken je wel eens een keer muziek of met teksten of dat je denkt, wauw, maar dit is dus waar het om draait. Dus dat is zo mooi beschreven voor mij wat Ubuntu was. En toen heb ik Mr. Kevin Chaplin een e-mail gestuurd met de titel I had a dream. Ik dacht, dat doet het historisch gezien wel aardig. maar ja, ik wist toch niet anders. Ik wist dus echt begonnen. Ik denk, ik moet die man nog schrijven. Ja, ik had een droom. En toen heb ik 3 weken niks gehoord en dacht ik, nee, natuurlijk niet, omdat ik met niet bij het asfalt waar ik toen woonde. Maar de 3 weken kreeg ik een mail van Mr. Kevin Chaplin, pleased to meet you. En of ik naar Kaapstad wilde komen op 18 juli, Madiba Day. En toen, er was weer 1000 redenen dat je hebt, ik denk, dat kan niet, ik ben net terug en ik moet naar oktober gaan, ik heb geen tijd, ik heb geen geld. En geen... Maar ja, er was maar één reden om wel te gaan, zodat je echt een heel diep gevoel van, ik moet gaan. En toen heb ik Kevin Chaplin leren kennen en Kevin Chaplin... De meeste mensen zijn uniek, maar ik vind hem toch wel uniek in het gepraat. Dat kun je wel zeggen met iemand. En hij is de managing director van de Amy Beale Foundation. En met hart en ziel vertelde en nam hij me mee in de ontmoeting daar. En dan terug naar 19, het verhaal van Amy Beale. Wat me zo, ja, voor mij zo belangrijk is geweest op de dag van vandaag, waarom ik daarin ook me daarvoor inzet. Dat Amy Beale was in 1993 een 26-jarige Amerikaanse afgestudeerde rechtenstudenten. En zij is met uit idealisme toen naar Zuid-Afrika gegaan. En dan moet je het in een historisch perspectief zien dat het in 1991 de wettelijke opheffing van apartheid was. En 1994 Nelson Mandela president werd. In 1993 hielp zij met name Pretoria zwarte vrouwen om met stemrecht, hoe ze konden gaan stemmen. En zij is een half jaar daar geweest, toen ging zij terug naar die luchthaven en ze heeft 2 zwarte jongens een lift gegeven. En die jongens heeft ze thuisgebracht in Guguletu, ook een van de grotere townships vlakbij Kaapstad. En daar was een opstand toen. Een enorme zwarte menigte die het niet meer pikte en de blanke politie die uit angst en kwaadheid erop los sloeg. En zij is uit de auto gesleurd en ze is door 4 jonge jongens vermoord, tussen de 16 en 19 jaar oud. Die jongens zijn aanvankelijk veroordeeld tot 20 of 25 jaar gevangenisstraf. Maar eind 1993 was de Commission of Truth onder de leiding van Desmond Tutu. En de ouders van Amy Beale zijn naar de Commission of Truth gegaan. En ze zijn daarvoor in contact gekomen met de moeders van deze moordenaars, van deze jongens. En die ouders hebben gepleit voor vergeving van de moordenaars van hun kind. En het waren hun woorden dat ze zeiden, het is niet deze kinderen die ons kind vermoord hebben, maar het apartheidssysteem. En daar zijn we allemaal min of meer medeplichtig aan, wereldwijd. Desmond Tutu zegt dan, this is real Ubuntu, that you can see beyond, beyond, beyond. Deze jongens hebben geen 25 jaar, maar ze hebben 4 jaar gevangenisstraf gekregen. Ze zijn in 1997 vrij.
Wat had dat daarmee te maken?
Met die amnestie die ze kregen?
Nou ja, dat zij zeg maar voor een moord 4 jaar gevangenisstraf kregen. Had dat te maken met de houding van de ouders? van het vermoorden? Dus,
ja, het had te houden maken met hun eigen ouders, met hun eigen houding.
Ja, ja.
Van spijt, zeker met de houding van de ouders, absoluut. Daarmee te maken gekregen en natuurlijk de waarheidscommissie op zichzelf met de vier stappen van vergeving van de waarheid en de pijn benoemen, het kunnen vergeven en de relatie loslaten of herenigen. Dus na die 4 jaar zijn de jongens vrijgekomen en twee de eerlijkheid gebied te zeggen dat 2 ervan zijn in de vergetelheid geraakt en weet ik ook niet waar zij zijn, maar 2 daarvan ken ik inmiddels goed. En ja, voor mij was het ongelooflijk, maar de ouders van Amy Biel hebben deze 2 jongens geadopteerd.
Wow.
Die hebben de jongens niet wettelijk geadopteerd, want ze waren al 18 plus toen, maar geadopteerd in de zin van in hun midden genomen, hun schoolopleiding betaald. En ze hebben toen uiteindelijk ook met Kevin Chapman hebben zij de Amy Biel Foundation opgericht. En dat begon met naschoolse opvang van de kinderen uit de 5 grote townships rondom Kaapstad. En dat begon met preventie, criminaliteit, seksualiteit, seksueel abuse, drugsgebruik, etc. En intussen is het uitgegroeid tot een hele grote stichting, echt perfect, goed op goede manier geregeld, met 2300 straatkinderen die elke dag na school worden opgevangen. Maar ja, het zal jullie wel helemaal aanspreken ook, dat het niet dat het een verschuiving is van preventiecriminaliteit nu naar talentontwikkeling. En er wordt zoveel gedaan aan talentontwikkeling op het gebied van sport, van drama, van muziek. En dat is, maar het bijzondere is dat de 2 moordenaars, Tobacco en Easy, dat zijn de 2 projectleiders bij de Indian Foundation. Dus zij zijn nu, en ik vind het een feitelijk mooie stichting, maar het verhaal en ik vind het zo'n voorbeeld van Ubuntu en van restorative justice, van reconciliation, dat ik denk dat het verdient wereldwijd gewoon aandacht. Er zijn natuurlijk meerdere plekken ter wereld, maar dit vind ik echt zo. Ja. Ik ben er nauw bij betrokken. Dus
Mooi. En ik denk dat we wel een beetje een indruk hebben van jouw werk hier en daar. Maar er zijn toch nog wel een paar dingen die ik ben tegengekomen. Jij was nummer 6 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart.
Ja.
Jullie hebben dat niet gered, maar ben je dan nog actief? Of is dat iets wat je wil blijven doen? Want de gemeenteraadsverkiezingen, dat heet het de burgerbeweging. Toen ik dat woord zag, toen dacht ik aan een buurtknopploeg, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook, maar als je er dan over leest, is dat eigenlijk het tegenovergestelde. Het heeft in elk geval helemaal niet die felheid. Maar het is inderdaad, kon ik me bij jou ook al niet voorstellen, moet ik zeggen. Maar het heeft een heel verbindende droom.
Ja, ik denk dat het een hele ideologische partij was, is, nog steeds. Ik ben daar niet meer actief in de, je kunt niet ergens aan deelnemen. Dus ik heb wel contact met een aantal mensen, met de collega's daarvan. Dat was met name de hoe je aankijkt tegen integratie. Je aankijkt tegen duurzaamheid, politiek stelsel. Ik denk dus als je in een boete denkt, je kunt ook niet politiek denken dan.
Ja.
Ik denk dat het onlosmakelijk
is.
Het maakt enorm uit. Hoe je als je in eenheid denkt, dan is het onlosmakelijk hoe je ook kijkt naar zeg maar de vluchtelingenproblematiek. En dan kom ik, als ik het probeer kort samen te vatten, vind ik trouwens een heel mooi boekje van weliswaar van de Partij van de Arbeid, weliswaar. maar ik bedoel daar niks mee, maar het is een andere politieke partij. Maar toch, Frans Timmermans is een man die ik hoog in het vaandel heb staan. Hij heeft een heel mooi boekje, Pleidooi voor de Verbondenheid. Ik denk, dit is dus ook Pleidooi voor de Verbondenheid. En
hij heeft geschreven.
En hij haalt daarbij de waardes van Victor Hugo, van de vrijheid, de gelijkheid en broederschap. En ik denk, of het nou de filosofie is van ik denk dus ik besta, waardoor wij zoveel autonoom denken. Ik denk, als ik het is geen autonomie, maar het is zelfs automanie. Dat het ten koste is gegaan, ik pak er nog geschiedenis erbij van de Tweede Wereldoorlog, maar ten koste van de solidariteit. En als de de nadruk zo eenzijdig ligt op vrijheid en ten koste gaat van de disbalans met de solidariteit, dan kan het niet anders dat je ook de gelijkwaardigheid en gelijkheid, dat daar, en zo kijk ik daarnaar, dat er heel veel, ik kan niet anders dan er zo naar kijken. Ik denk onze samenleving, het is niet een of-of, maar vraagt om, schreeuwt om solidariteit en verbinding.
Voordat ik Marnix ga vragen om iets te doen, om zeg maar als afsluiting iets heel, ik ga het zoiets over vertellen, wil ik graag nog wel één ding, of eigenlijk twee dingen. Jij wil eigenlijk een nieuw woord in de vandalen.
Ja.
En wat is dat voor woord en waarom wil je dat?
Ik moet wel zeggen dat nu net straks met het gesprek dacht ik van god, ik moet toch terug even naar mijn jeugd. Dat ik zeg dat niemand op zich schuldig te voelen. Misschien dat mijn gedrevenheid op verbinding of dat wat Zuid-Afrika mij biedt, het wel met heling te maken heeft. En wel vanuit een, ik vind dat wij ook iets te herstellen hebben in Zuid-Afrika. Als samenleving, met de geschiedenis. Het heeft niet met schuld, misschien is dat wel, dat er een zolang je je schuldig voelt, hoef je niks te doen. Dan vraag je om vergeving. Maar ik denk dat er wel een verantwoordelijkheid in zit. Zonder je schuldig te voelen zijn we wel.
Aan dat het moment voorbij zijn.
Ja, als het gaat om apartheid hebben we daar toch een. Ja, ik kan het niet. Ik hoef niet transgenerationeel mezelf schuldig te voelen. Hoef ik misschien niet te bedenken, maar ik voel het wel. Ja. Het woord wat ik graag zou willen introduceren is deelgever. Deelgeverschap, deelgever. In ons land hebben we wel, in onze taal hebben we wel het woord deelnemer. Wat in voor me. Dus ik zou het wel heel leuk vinden. Vanuit Ubuntu is de gedachte, je geeft aan een geheel waar je zelf onderdeel van bent. En dat zou, als je denkt, hoe pas je er toe? Nou, dat is gewoon als je morgen gaat werken in je organisatie, je hebt een vergadering, dat je gewoon zegt, we zitten hier als deelgevers in plaats van deelnemer in de vergadering. Dus wat is je bijdrage? Ja. En ik vind dat, zo vaak, wat is je bijdrage? Wat heeft de klant hier aan? Wat heeft de samenleving hier aan? Wat heeft de aarde hier aan? Dat vind ik, ja, dat zou gewoon ingebouwd mogen.
Nou, als jullie morgen dus een vergadering hebben, dat kan een hele mooie steen in die vijver zijn waarvan je van tevoren denkt, die zal wel zo en zo verlopen. Kan een heel mooi licht op hetzelfde werk, een ander licht. Tot slot nog één ding. De vorige gast die hier was op de ontmoetingsavond was Baba Tarawali, een vluchteling uit ex-vluchteling. Uit Sierra Leone, is 20 jaar in Nederland. En hij heeft haar voorgedragen als volgende gast. Maar hij gaat ook voor jou iets doen volgende maand. Want jij hebt een, dat is heel vers nieuws. Jij hebt een award gekregen.
Ja.
En die kan je niet wat vaak nemen, dat gaat Baba voor je doen.
Ja.
Vertel.
Ja. ja. Ik heb een award gekregen van die The Voice Achievers Award. En The Voice is een tijdschrift wat met name de brugfunctie maakt tussen Nederland en Afrika. Dus niet Zuid-Afrika, maar Nederland, Afrika. En
ze hebben het continent.
Het continent Afrika. En zij hebben per jaar, nu wordt op diverse gebieden, een aantal Nederlanders krijgen een award die, die vergaand blijven bijdragen aan de brugfunctie en de samenwerking tussen Nederland en Afrika. En ik heb die award gekregen, of die African Recognition. En ik kan inderdaad er niet zijn. Ik ben in Zuid-Afrika met studiereizen. Ik kan niet in ontvangst nemen. En Baba is ook een van mijn opleiders in de opleiding. Ik vond het heel eer.
Wat ik heel mooi vond om te lezen. Ze kreeg die award. Doe mij even alsof je er niet zit. Ze kreeg die award en dacht, ja, dat is wel mooi, maar ja, eigenlijk wil ik dat opdragen aan Desmond Tutu. Dat is een inspirator en voelde dat blijkbaar niet zo echt als een eigen verdienste, maar wilde dat opdragen aan Desmond Tutu. Kreeg ze een mail terug, niks ervan. je hebt dat echt zelf verdiend, dus wees er maar blij mee.
Ja.
Nou, dat is toch prachtig.
Ja.
Wil iemand iets vragen? Ik zie, als iemand zijn vinger opsteekt, zou ik het niet eens zien.
Ik zou een vraag willen stellen. Het valt mij op dat u toch weer teruggaat naar het verleden. Echter, het verleden is een vast gegeven. En is het niet veel belangrijker om dat verleden niet te veel daarop terug te gaan, maar mee te kijken naar morgen en overmorgen, naar de toekomst? De toekomst ligt voor u. Achter u is gebeurd. Of het wel of niet goed is, wel of niet mooi, of dat u er wel goed als Nederlanders daar goed werk gedaan heeft in Zuid-Afrika, het is gebeurd. Waarom al die tijd, waarom al die energie stekend in elke keer maar weer boven water halen wat er in Zuid-Afrika waar ook door die Nederlanders niet goed gedaan is? Is het nou niet veel en veel belangrijker om naar morgen te kijken van wat doen we morgen samen? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen om de totale situatie in Zuid-Afrika wat dat betreft te verbeteren? Wat kunnen wij eraan doen om die townships, en ik heb ze gezien, ik ben in Zuid-Afrika geweest, dus ik weet ook helemaal een beetje over praat. Hoe kan je die levensgeschiedenis, hoe kan je de levenssituatie van die mensen daar verbeteren? Dat zou toch primair in zijn totaliteit moeten gaan, niet meer terugvallen naar het verleden.
Dank u wel. Ik ben het met u eens, het gaat om hier en nu en verder. Maar wat ik zelf voel, en zo kan ik mijn boente zo, soms denk ik dat in een heleboel opzichten, dat het verleden is niet bepaald. Het gaat niet om terug te gaan naar het verleden. Het gaat om het verleden, dat het verleden er ook mag zijn. Het gaat om respect voor het verleden. Ik vind dat, of het nu gaat om Nederland, Zuid-Afrika, of het gaat om organisaties, of het gaat om je eigen levensscript, je eigen families kennen. Laat ik naar organisaties gaan. Tegenwoordig is weer een leuk woord, transitie. Want bij 1 januari moeten we allemaal veranderen, veranderen, veranderen. En ik denk, het heeft voor mij te maken ook met respect voor het verleden. Dus het is zowel een verbinding met het verleden, als in het hier en nu, als naar de toekomst. Het ene is niet los van het ander. En dat is wat ik voel en wat ik, zoals ik nu van mijn leven voel als ik ernaar kijk. Dus het is niet teruggrijpen op het verleden. Het is het verleden ook meenemen. Dat is, zoals in Ubuntu zelf zegt, als mensen overlijden, dat het contact met de ancestors, wij hebben het woord de overledene en zij hebben het over de levende doden. Dat heeft te maken met eer en respect en niet om dat wat geweest is weg te doen.
Kan iemand anders nog iets? Zijn de ouders van
Emiel, ja.
Kunnen uitleggen wat waar die, want het is natuurlijk, dat is natuurlijk om bij niet te vatten dat mensen zo onbaatzuchtig wat kunnen doen. Waar hebben zij dat kunnen uitleggen? Waar die vergeving vandaan komt?
Ik heb een aantal gesprekken met de moeder gehad. Vader is in 2005 overleden. En ze zegt, het zijn een paar dingen. Ze zegt, misschien is het wel zo dat alles wat we doen, ook omdat de dood van ons kind ondraaglijk is en dat je iets zin wil geven omdat het anders zinloos is. Dat zat er ook in. Maar ze zegt, de echte overtuiging dat ze zien dat in contact, met name ook met de moeders van die jongens, dat is ook contact van moeder naar moeder, dat ze zegt, dit gaat over die oerbron, dit gaat over die maalstring. Ja. dus van, het is, ja, precies zoals zij zegt, ik had alleen maar vertalen zoals zij zegt, van, het zijn niet deze kinderen die ons kind vermoord hebben. We zien dat het een totaal systeem is waar wij allemaal een stukje medeplichtig aan zijn. En daarmee, met het geweldige werk wat deze jonge mannen nu doen, ja, dus het is fantastisch wat je daarmee voorkomt. En het goede werk wat ze nu dagelijks doen met alle kinderen die in, voor onze begrippen, uit de grote situatie. Maar om die perspectief te bieden, dat is een, ja. Ja.
Misschien tot slot Manis. Manis is geboren in het jaar dat bij wet de apartheid werd afgeschaft, 1991. Is als jochie van 15 voor het eerst in Zuid-Afrika geweest. En is daar een paar jaar geleden geweest ook om te spelen. En is Kailitsja ingetrokken met een vriend samen. En daar is een song uit voortgekomen, die is ongelooflijk vrolijk.
Dus daar wilde ik graag mee afsluiten. Erachter te komen of je nou van witte of rode wijn hield.